De wisseling van de wacht. De eindige mens het eeuwige woord of de sterfelijke mens en het levende woord. Zo zouden we het erboven moeten zetten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, ambtsdragers en ambtsbroeders, in het bijzonder in ons midden. We komen vandaag door middel van de tekst bij David. David. Zijn naam wordt meer dan 1000 keer genoemd in de Bijbel. Het laatste boek wat ik van hem las, over hem las, was van Jonathan Kirsch, een Amerikaan. En die omschrijft hem als een gewoon mens van vlees en bloed, zoals u en jij en ik. Een mens vol hartstochten, onbegrensde passie, allerlei psychologische, ongrijpbare diepten, een valse en wrede, gemene tiran. Een macho, een charismatisch leider, niet wars van bloeddorstig geweld, bedrog en een leven vol met slaapkameravonturen. Hij beschrijft David zonder God. En ja, dat is niet zo moeilijk. Want gemeente, of u het gelooft of niet, elk mens zonder God is ten diepste hetzelfde. Een onbegrijpelijk raadsel. Vlees, zegt de Bijbel dan. Vleeselijk, verkocht onder de zonde, zegt Paulus. Dat wil zeggen onderworpen aan en door, doorwasemd en doorasemd van het kwaad. Die Davids beschrijving zegt dus meer over die meneer Kirsch en alle seculiere en atheïstische sferen waarin tegenwoordig wordt getheologiseerd, dan over David. Hoe anders schrijft de grote, wijlen vader Willem Aalders over hem. Over David, hij weet ook van David zonder God hoor, want hij kende zichzelf. Maar over David met God. David met het inwerk van de Heilige Geest. David als een gezalfde persoonlijkheid. Als een mens, niet zonder meer, maar als een mens met meer. Een mens met de geest. Nee, geen kluizenaar, geen askeet, geen monnik. Dat hoeven we gelukkig niet te zijn. Maar één in wie, en in wiens leven, en in wiens relaties en betrekkingen, geest en vlees, God en de boze met elkaar streden. Eén, en dat is de clue, de essentie, het wezen van het hele menselijke bestaan, van heel deze ten diepste boosaardige geschiedenis van de wereld. Eén die ondanks zichzelf en ondanks de rest en ondanks alles wat er gebeurt vasthield aan de belofte van God. God heeft tegen mij gezegd, God heeft tegen mij gesproken over de komende wereldheiland, de verlosser, de pantocrator, ondanks eigen falen en struikelen. En ondanks alle verwijten van anderen die zeggen, jullie kletsen maar raak, durven jullie en je bent zelf net zo schijnheilig als de rest. Ondanks dat alles, hij houdt eraan vast, heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds, niet af en toe, of een paar jaar als het mij uitkomt, tot ik weer een drukke carrière krijg, of kinderen krijg, steeds ons richtsnoer zijn. David, een man, in wie door Gods geest op de ziel van een kunstenaar, een zanger, een dichter, een lyricus huisde. Het hart van een herder. En tegelijk het hart van een leidende vader. Een man die zingend, biddend, biddend, zingend uitzag met de vervulling van die belofte van het rijk van koning Jezus, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een apocalyptisch mens. In de figuur van David vielen trouwens ook als eerste staat en kerk enigszins samen. Theocratie. Hij was om zo te zeggen een van de eerste theocraten. Nochtans, en tegelijk was hij een geweldig strateeg, groot krijgsman, zeer slim politicus. Voltooide de verovering van Filistea, u weet wel van de Filistijnen. Ruimde het Canaanitische verzet op. Verenigde de van nature twistzieke stammen daar tot één volk. En zijn rijk strekte zich uit van de golf van Akaba in het zuiden tot de Middellandse Zee in het westen en voorbij Damascus in het noorden. De belastingopbrengsten maakten zijn rijk rijk en welvarend. En hij stichtte een nieuwe hoofdstad, menselijkerwijs gesproken, Jeruzalem, stad van God, stad van goud, stad van de vrede. Daar troonde hij in die oude burg van de Jebusieten van Jebus in zijn machtige paleis. Jeruzalem. Altijd druk. Altijd herrie. Karren en paarden en ezels en kamelen. Autochtone Israëlieten. Allochtonen van her en der. Soldaten en compagnies. Koopmannen en handelaren. Wijsgeren en religieuze denkers. Priesters en rabbies. Chacheraars en neptoveraars. Er is altijd wat te beleven in Jeruzalem. Zelfs de kinderen kunnen daar iets van begrijpen. Als je met je kinderen naar de Efteling gaat, en dat moet u zeker af en toe doen, want dat is prachtig, een avontuur voor die kinderen. En je vaart daar door de Fata Morgana, met die bootjes in het donker, en dan kom je langs een oriëntaal stadsplein met al die geluiden en die handel en die muziek en die gouden schaal en die gouden fles en zo, helemaal één bijzonder geheimzinnig herrieachtig gebeuren. In het paleis is het zo mogelijk nog drukker. Iedereen hoor je daar lopen en schuifelen. Alle talen hoor je daar praten, de gewaden ruisen en de politici zijn daar bezig, veldheren, hofdames, ze praten en ze kletsen en ze roddelen wat af natuurlijk dat het een lieve lust is. En de meesten willen hogerop en bij David in een goed blaadje terechtkomen. Jeruzalem, de Davidstad. Maar vandaag is het akelig stil in Jeruzalem. Doodstil. Hoog en statig ligt het paleis te glanzen in de zon, maar de wind huivert. En het is koud, ook al is het boven de 30 graden. Het is koud in Jeruzalem, geen klimaatkoude, maar sfeerkoude. Alles en iedereen is somber en bedrukt. De straten zijn net zo vol als anders, maar het lijkt wel of er niks is. Of er een geluidsdemper op de stad zit, een donker schaduwdeksel over Jeruzalem. En als we in het paleis komen, is het zo mogelijk nog erger. Stemming en de toestand voel je direct aan. De troon is namelijk leeg. Nee, niet even, omdat de koning even weg moest. Maar al weken, maandenlang, te lang. David ligt op zijn ziekbed. Zijn sterfbed wordt dat dan ook, de man naar Gods hart. Over wie zo vaak en zo veel en zo verschillend is geschreven, is door God gebracht bij het einde van zijn aardse levensreis. Nauwelijks 70 jaar, niet eens zo oud zouden wij zeggen. Toch al aan het eind. En de meeste vertalingen laten Psalm 72 zo eindigen met het woord einde. Het is nou stil, geen bevelen, geen commando's, geen geroezemoes, geen gepraat van kamerheren en krijgsoversten, alleen de gedempte stemmen van zijn verpleegster. David is uitgediend, uitgeregeerd, uitgeteld en uitgeput, uitgerangeerd zou je bijna zeggen. Naast hem zijn liefde voor het leven, Batseba. Ze houdt zijn hand vast. Kan ook bijna niks meer zeggen. Moe. Kapot. En Abisa, de Sunamitische, schikt af en toe zijn kussens. David stervende. Zie daar de dood. De bezoldiging als bezoldiging der zonde. Het soldatenloon, het soldij, het salaris. op de zonde. Dat maakt elk mens er uiteindelijk van. Meer kunt u er niet van maken, jij ook niet. Wat voor carrière je ook hebt, hoe hoog en groot en bijzonder je ook bent, hoe mooi je toga ook is, en wat voor bijzonder en aardig of aardige dominee je ook bent, of onaardig. David, waarom ligt hij zo? Waarom ligt hij daar nu zo? Omdat het Gods tijd is. Omdat hij weggeroepen wordt, en dat geldt ook voor allerlei, op allerlei wijze voor u en voor ons en voor mij. Einde oefening, einde godsdienstoefening. Soms heeft dat een positieve lading, einde. Einde van de oorlog, ah, gelukkig. Einde van de ziekte, oh gelukkig. Maar meestal klinkt het somber, hè? Einde. Dreigend, einde huwelijk. Och, we nou. Einde christelijk tijdperk. Einde beschaving. Einde kerkgebouw. Na vaak jaren. Ik heb ze in Rotterdam dicht zien gaan. Collega Geluk is hier ook. Fijn. Maar Rotterdam. De Bijbel de kerk uit zien dragen. Het avondmaalstel. Tranen op mijn wangen. Pijnlijk. Ambtsperiode, einde ambtsperiode, bijna 25 jaar gemeentedominee, waarvan bijna 20 jaar in Katwijk. Het straks einde van mijn leven. Melancholiek, hè? Melodramatisch bijna, en dan zeggen wij ook erg. Zal wel zwaar zijn, niet dan dominee? Vindt u het niet vreselijk? U zult het wel missen. Hoe moet u nou verder zonder ambt en zonder gemeente? Hoe moet u verder, volk van Jeruzalem, zonder koning? Zonder David? Hoe moet u verder, zonder uw kind? Zonder uw man? Zonder uw vrouw? Collega Weging wees er al op in de kerkbode, hoe collega's soms huilend en emotioneel kunnen zijn bij hun afscheid. En eentje preekte zelfs, zei die, over Psalm 102... Eén brok ellende en verdriet, het gebed van een ellendige. Nee, inderdaad, daarvoor moet je bij mij niet zijn. Ze vroegen aan onze oud-collega Van Driel uit Aarlanderveen, die wij samen naar zijn laatste aardse rustplaats hebben gedragen. Nou, dominee, nou kijk je er wel zeker heel anders tegenaan, hè, nou u zo ziek bent. En de dood voor ogen hebt. En Van Driel die zei, waarom zou ik er anders tegenaan kijken? God blijft dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Ik ga naar huis, meer niet. Wat is het nou, lieve mensen? Vandaag wil de Geest ons leren dat het einde van ambtsperioden, van kerken, van christelijke tijdperken en van christenlevens helemaal niet erg is. Het einde beleefd in het geloof is juist een zegen, een weldaad. Het einde, ach, na de eindige mens, na de sterfelijke mens, moet je aan denken dat je hier eeuwig zou moeten leven, zeg. Dan komt er een ander, het eeuwige woord. De onsterfelijke. Hoor eens, daar klinken voetstappen. David kan bijna niet meer bewegen. Maar deze zijn fris en krachtig. David is zo goed als dood. Misschien bijna net gestorven, wie weet. Maar deze man leeft. Aan het voeteneind doopt de gestalte op van een jonge, sterke man. Salomo, zijn zoon. De vredevorst. Salom, Shalomo. Shalomo. Zijn troonopvolger. Hij staat vol eerbied stil. Ziet teer op zijn vader neer. Weet niet eens of David het gemerkt heeft. Misschien uit zichzelf niet, maar uit God zeker wel. Uit zichzelf wellicht de doodslaap geslapen, maar uit God klaar wakker. Hoe gaat het, vader David? Het blijft stil. En toch zingt het diep in hem. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat kan God doen wat een mens niet kan. Hij kan niet eens meer bidden. Dat was nou het belangrijkste van zijn leven. Als goed is ook van het uwe en van het mijne. zijn bidden. Dat is een hymnoi, zegt de Septuagint. Dat is zijn uitzien, zijn jubelende lofzangen, zijn verlangende smeekbeden. Jeruzalem, o stad, zo hoog gebouwd. Ook van mijn leven, en als het goed is, nogmaals van ons allemaal, de overdenking van het toekomende leven, de meditatio futuri vitae, zegt Calvijn. Zag ik het eens heel duur en geleerd zeggen, dat is de apocalyptische, eschatologische spits van onze existentie. Zo, die zit. Eenvoudig, wie niet leeft op huis aan, die is dood voor God. En God blijft dood voor hem of haar. Dan is het einde. Ja, dat is waar. Maar geen einde voor hen die geloven. De meeste uitleggers zien de tekst, het eind van Psalm 72, als een algemeen woord, een soort slotsom door iemand later toegevoegd. Maar naar mijn overtuiging is die van Salomo zelf, die hele psalm, en zijn mededeling aan het slot van de tekst is juist een boodschap van Salomo vol van troost, die die psalm gemaakt heeft tijdens het ziekbed en het sterfbed van zijn vader. Een gebed voor David. En die Septuagint-vertalers hebben het goed verstaan. Salomo eindigt de psalm met een genadekreet. Het is een hooggestemde psalm, hè. En dan eindigt hij met de gezongen gebeden. De hymnen van David hebben hun doel bereikt. Niet het einde, dat is donker en somber. Hebben hun doel bereikt, hun telos. Waar ook in het woordje tetelestai zit. Van het is volbracht. Hun voleinding. Een genadekreet. Het hele geloofsleven mag dan zijn bekering en opnieuw geboren worden. Allerlei indrukken en belevingen en bevindingen, ik laat ze allemaal staan. Maar uiteindelijk is het niets in zichzelf, is het ook niet waardevol in zichzelf. Het stoelt en steunt en leeft en teert op de belofte van God alleen. En die belofte blijft bestaan als alles vergaat. Om Christus wil. Daarin ligt onze vreugde. Daarin ligt onze kracht. Daarin ligt onze troost alleen. In het volbrachte, getetelestai werk van Christus buiten ons en nochtans toegepast door het geloof in ons. Waar zelfs dat geloof geen verdienstelijk iets is. Och, laat mij maar zinken en wat minder worden en laat mij straks maar eindigen. Aards gesproken. Laat mij maar zwakker worden en alles kwijtraken. Al mijn krachten en gaven en talenten, mijn toga, mijn kansels en straks zelfs mijn stem. Al mijn levensuitingen. Het is niet erg. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om jullie broeders en om u allemaal. En ook niet om onze ambtsbroeders, hoe waardevol ze ook zijn. Het gaat om de opvolger, de voorloper. Die na mij komt is sterker dan ik. Maar, zegt Salomo, als beeld en voorloper van de Christus, wie nou uitgewerkt wegvalt, valt zich levend op de enige rots Christus. Valt in wagenwijd, kruiswijd opengesperde armen van mijn zaligmaker. Daar gaan onze dromen en gezichten, onze verlangens en onze smekingen, onze liederen van het nieuwe Jeruzalem, de vergezichten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan in vervulling. De beelden van het eeuwige Godsrijk zijn werkelijkheid geworden bij David. De hymnen zijn voleindigd, vervuld, vervuld. David is thuis. En God aan zijn doel. Dat is nou het heil geheim dat al Gods vrienden naar zijn vree verbond getoond wordt. Dat je hier alles kwijt moet raken. Juist. Maar steeds dichter bij huis komt. Juist. Dat je dat niets zijn wegsmelt onder zulk een liefde en een uitzicht. Bruidsgemeente. Eeuwig hem ter eigendom. Hij komt. Hij komt. Salomo's voetstappen zijn een voorbode. En het heerlijke eeuwig gelden, het is volbracht, zijn een voorproefje in de oren van de stervende David. Hij heeft verkregen wat hem is beloofd. Ondanks al zijn zonden, fouten en gebreken, zoals hij zelf beleidt op zijn sterfbed, al is mijn huis niet zo. En met de volle zekerheid mag hij het weten. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Gerechtvaardigd is zijn wezen, geheiligd zijn bestaan. Dat is het eeuwige Godswoord dat blijft. Rijken komen, rijken gaan. Geslachten komen, geslachten gaan. Zondige mensen komen, zondige dominees ook, en ze gaan weer. Maar Christus is rijk, blijft eeuwig bestaan. Zo kunnen sommigen een ambt neerleggen, anderen weer aantreden. Zo leg ik mijn werk in uw midden neer, diep dankbaar en verwonderd dat het zo mocht gaan. En vergeving vragend voor wat ik heb verkeerd gedaan. Het moet zo zijn. Het mag zo zijn. Het zal zo zijn. Maar ik hoor de voetstappen van een andere herder en leraar. Zonder zonden. Zonder vlek of rimpel. Wisseling van de wacht. Ja, dominee, maar moet je dan allemaal aan je eind komen om het pas zeker te weten? Ach, lieve mensen. Je mag het elke dag zeker weten. Daar waar God ons elke dag aan ons eind brengt. Geestelijk gesproken. Want wie nog veel van zichzelf op heeft, die zal het nooit weten. Maar wie elke dag aan het eind gebracht wordt, die hoort zeggen, het was weer niks. Mens, mens, mensenkind. U maakt er in die hele lange mensengeschiedenis en in je eigen kleine mensengeschiedenis niks van. Dag in, dag uit. En dan gooi je, dan durf je God nog de schuld te geven ook. Maar ik maak het ook vandaag weer goed. Ik heb verzoening gevonden en vergeving. En een heerlijk vooruitzicht cadeau. Wat een uitzicht. Bruidsgemeente, u de nul. En ik de één ervoor. En samen zijn wij de tien. Het vleeselijke, de zonde, het kwaad, het verkeerde, dat raken we pas voorgoed kwijt, ja, als we niet meer geloven kunnen. Als we niet meer verlangen kunnen. Als we niet meer bidden kunnen. Als God ons neerlegt, mond en ogen sluit. En de engelenwacht ons thuis brengt. En een vrouw en een man snikken misschien, Jan, ik kan je niet missen. Vrouw, wat moet ik zonder jou? Dominee, wat moet ik nou zonder die preken of die stukjes? Dan fluistert of zingt zo'n man of vrouw soms op het sterfbed. En ik mocht er vaak getuige van zijn, ik moet gaan, lieverd. God roept, het is goed. Of zoals, niet schrikken, Mariska, Sjaak Jonker. Die jonge knul, onvergetelijk. Zingend aan, zijn kinderen een kus. Zo groot, we zijn nou al een beetje groter. Zijn lieve Mariska, een kus. En achterover in zijn kussen, helder zingend, God heb ik lief, van die getrouwe Heer. En zo vertrok Sjaak naar huis. En ik mag vandaag dankbaar en opgelucht zeggen, ik mag en ik moet gaan, lieve mensen. Het is goed zo, want als God roept, valt er niks meer te doen. En niks meer te zeggen. Einde oefening. Maar als je einde daar is, nog één ding, dan gaat toch niet ieder mens naar het vaderhuis? Nee, helaas niet. Elke dienaar van het woord zou moeten willen dat het waar was. Maar degene die God thuis roept, die zijn al een keer eerder geroepen. Wie net als David in de tekst uit de trein van Gods soevereine welbehagen wordt weggeroepen, wordt er eerst tijdens dit leven ingeroepen. David werd geroepen achter de kudde vandaan. Samuel had hem gezalfd en Saul werd afgesneden. God riep mij als jongen, haalde mij van de zee weg, uit de keuken weg. Geen hofmeester op zo'n grote boot. En God gaat met al zijn kinderen zijn eigen gang. Allemaal hebben we een soort, als het goed is, van bekeringsgeschiedenis. Een soort van weg tot het geloof komen, geleidelijk, krachtdadig, maakt niet uit. Zijn die mensen dan beter dan Saul? en al die andere mensen die lachen om God en spotten met de kerk en met de Bijbel en het geloof. Nee hoor, we zijn krek hetzelfde. We zijn niets anders en niets beter. Laat u dat vooral niet denken. Maar hoe komt, ja, de een heeft een borg en de ander niet. Ik kan het niet anders uitleggen. De een denkt met zijn verstand, de ander leerde met het hart denken. Het verstand viert vandaag zijn triomfen. Belachelijk verstand. Dat de hele geschiedenis alleen al alles kapot weet te maken. De een heeft geen God, de ander heeft wel een God. Het is ook een gekregen heiland. Een geopenbaarde Christus. En och, die bekeringsweg van ons en die belevingen enzovoorts sterven ook allemaal vroeg op laat. Ik kan toch niet teren nu op wat er gebeurde op mijn 16e, 17e jaar toen God mij riep. En nou openbaart Christus zich opnieuw aan David. Door het geloof eerst en nu door aanschouwen. En dat geldt voor elk kind van God dat hier wordt weggeroepen. Wie die grote Salomo, want u begrijpt wel, hij ziet door Salomo, zijn jongen, ziet hij Christus, hè, achter daarin. Wie hem zo ziet, die durft en kan alles of loslaten. Overgeven aan Gods trouw. Die durft te zingen, ik ga slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht. Zoals zoveel nachten daarvoor over mij getrouwde wacht. Dat zegt u, Salomo. De gezongen gebeden van David. De zoon van Isaï. Niet die geweldige koning. De zoon van Isaï. Hebben hun voleinding. Niet van de heilige David. De perfecte David. De onrechtvaardige, onheilige, onperfecte David in zichzelf. Dat doet de geest van Christus. Die rechtvaardigt, die heiligt, die volmaakt mensen zoals David en u en mijn collega's en mijn broeders en zoals mij. Die soms met zichzelf geen raad weten door al die gekke gedachten die door je hoofd gaan, door je overspeligheid, door de gierigheid, leugenachtigheid. Wij zijn vleeser, Paulus, u hebt gelijk, verkocht onder de zonde. Maar... want het vlees is niet geest, is niet God geworden. Dat is geen evangelie, dat is vroomheidswaanzin. Nee, het woord is vlees geworden. Het woord is jou geworden. Het woord is u geworden en mij geworden. En David geworden. Dat is evangelie. Blijde boodschap. God daalde neer in mijn zondige vlees. Daar heb ik hem ontmoet. In dat vlees, in dat eindige, sterfelijke. Daar is dat vlees ook aan zijn eind gebracht. En de laatste beleving is bijna, nou is het uit en over en fini, dood en verloren. En dan dat heerlijke komt Jezus aan je voeten eind. De vredevorst die op het vredepad je voeten richt. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En het allerlaatste is de enige... zuivere, onvoorwaardelijke prediking. Zonder aanzien des persoons, die ook vandaag klinkt. Zie, hier ben ik. Dat is openbaring. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. U bent dood, maar ik leef. En gij zult leven. Ja, u hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgevricht. Toen ik loog en bedroog en stal en verkeerd ging en vloekte en al die rare seksuele fantasieën had en al die gekke dingen. Nee, dat mag toch niet? Ja, dat mag niet, dat weet ik allemaal wel, maar we hebben het wel. Hij heeft in dodelijk tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Toen ging hij naar zijn kruis. Toen heeft hij daar geschreid en geschreeuwd. Mijn God, in jou en u en mijn plaats, mijn God. Waarom nou uitgerekend mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Daar staat de komende Messias en toen ben ik zalig gemaakt. Daar staan 9 nieuwe ambtsdragers, gaan straks een nieuwe dominee zoeken. Let nou niet op zijn scheiding en op zijn karakter en op weet ik veel wat, maar let op zijn prediking. Het woord gaat door. Gods trouw is onwankelbaar. Zijn genade onweerstaanbaar. Wat een liefde, wat een trouw. Stam gaat weg, weg met Stam, harp aan de willigen. We hebben heel veel meegemaakt, mooi en verdriet, dom en slim. Maar wie de hand aan de ploeg slaat en ziet dat het geen achter hem ligt, is niet geschikt voor het koninkrijk der hemelen. Het gaat om Christus alleen. Zoals Kolbrugge placht te zeggen, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Je moet het woord, zei hij dan, laten staan. Je moet het woord laten staan. Ook als je kinderen nergens meer aan doen. Je moet het woord laten staan. Ook als dat je eigen schuld is. Je moet het woord laten staan. Jezus regeert. En als David zijn laatste adem uitblaast, kan er geen krasje meer op. Geen zonde meer bij. Moet de boze weglopen. Weer een verloren. Aan God Almachtig. De hymne van David hebben hun doel bereikt. Zijn tot hun doel gebracht. Zijn tot hun doel gekomen. Uitstappen, David. Uitstappen. Eindelijk thuis. Heimgekomen door Christus die ons het zaligst lot ver boven alle hoon kan schenken. En nog één keer. Laat nou maar op al het onze kruis en dood komen. David ontslaapt. Dat betekent hij wordt wakker. En geef nu de koning maar uw rechten. De koning Jezus. Wisseling van de wacht. Wat heb ik getracht? Net als altijd. Soms in betere perioden. Soms wat minder. Maar ik heb getracht op Jezus alleen te wijzen. Op Jezus altijd. Op Jezus overal. De rest is vergankelijk, sterfelijk, nietig stof. En zelfs als je geen geloof meer hebt, heb ik getracht troost te preken. En juist als je alles kwijt bent, dan moet je zeggen, het is goed zo, want nou kan Salomo op de troon. Begrijpt u het? Als u moet zeggen, mijn geloof is zo dood als een bier, dan hebt u een opwekking nodig, of een cursus, dit, of weet ik veel wat. Ze komen met zoveel aandraven helemaal niet. Dan moet u op Jezus zien. Op Jezus alleen. De opgestane die het neerbogene doet opstaan. En als een ambtsdrager moet zeggen vandaag, ik kan eigenlijk niks. Ik ben niks. En ik heb niets. Dan mag ik u hartelijk geluk wensen. Dan kan Jezus op de troon, ook in het ambtelijke werk en het huisbezoek. Want hij kan alles. Ik stop. Het is stil, Jeruzalem. Stil aan het hof. David verdwijnt. Het wordt in zekere zin stil in mijn leven. Stil in een deel van hervormd Katwijk en het Kerkblad. Maar heb je wel eens naar de stilte geluisterd? Hoor je Salomo zingen? En al die onderdanen van David die zachtjes mee gaan zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Dies zullen, laat dat uw troost zijn collega ook in Katwijk. Allerlei geslachten, ook hier na ons. Ootmoedig. Tot u treden. En mocht het donker wezen in iemands hart, onthoud dan nog tenslotte dit, in het leven van Christus het hoofd, en van de gemeente zijn lichaam, is de kruisweg de hemelbaan. Door lijden tot heerlijkheid, ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht, God, mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Dag David, goede reis. Behaal de aankomst. Welkom, Salomo. Alles wel, Emmanuel. En de gemeente bidt door. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Gij hebt het in mezelf beloofd. Zie, ik kom spoedig. Halleluja, geloof dit evangelie. En laat u er elke week, elke dag, elk uur, levenslang en stervensdiep door troosten. Amen.